Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil eerst welkom heten aan onze Braziliaanse gasten. Henk, Corrie, Nathanael. Nou ben ik de naam even kwijt van jullie zoon. Patrick. Van harte welkom. Voor u thuis. En gasten uit Afrika, heb ik begrepen. Nogmaals ook van harte welkom. En jullie vallen binnen in een paar prachtige verhalen over David. In ieder geval wordt er nooit over gepreekt, omdat 1 en 2 Samuel, daar halen de meeste mensen de krenten uit de pap, om het zo maar te zeggen, de mooie verhalen. Maar 1 en 2 Samuel zijn de meest bloedige boeken die er zijn. Er gebeurt nogal wat. Jullie zijn ondertussen aangespoord om dat ook eens te lezen. Te kijken, hoe zit dat nou precies in elkaar? Kan je daar nog een lijn op trekken? Of een Nederlands systeem op loslaten? Of een volle evangelisch systeem op laten? En je hebt inmiddels ontdekt, dat kan dus niet. Ik lees met jullie uit 2 Samuel 15. Vanaf vers 1 tot 13. Er staat boven, Absalom grijpt naar de macht. Dat wil nog wat zeggen. Ja? Als een vader van vrede naar de macht. Mijn vader is vrede, is die naar de macht grijpt. Ik lees het uit de NBV 21. En als je NBV gewoon nog hebt, dan zie je een paar verschillen. Maar lees maar mee. Enige tijd later liet Absalom een wagen maken, schafte zich paarden aan en nam een escorte van 50 man in dienst. Elke ochtend vroeg stelde hij zich bij de stadspoort op. Hij sprak iedereen aan, dat doen zulke mensen dan, die op weg was naar de koning, om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? Vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde, uit dat en dat stamgebied van Israël, dan zei Absalom, hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden. Zo. En hij vervolgde, waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Ik zou iedereen recht verschaffen die een geschil of rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, breidde Absalom zijn armen uit en omhelsde hem. Zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak kwam vragen bij de koning. En met groot succes, want op die manier, en zo gaat het geestelijk ook, palmde hij het volk van Israël in. Toen er 4 jaar verstreken waren, staat hier iets anders, maar dat komt straks wel, zei Absalom tegen de koning, ik vraag uw toestemming om naar Hebron te gaan en de gelofte in te lossen die ik de Heer gedaan heb. Ik heb tijdens mijn verblijf te Gezer, bij zijn opa, bij zijn schoonvader ook, in Aram, namelijk aan de Heer beloofd dat ik hem eer zou bewijzen wanneer hij ervoor zorgde dat ik in Jeruzalem terugkeerde. Een heel verhaal. De koning antwoordt alleen maar, ga gerust, staat er ook niet, daar kom ik straks op terug. Absalom ging op weg naar Hebron. Hij stuurde handlangers vooruit naar alle stamgebieden van Israël met de boodschap, zodra het geluid van de ramshoorn klinkt, moeten jullie dit bekendmaken. Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. 200 genodigden uit Jeruzalem vergezelden Absalom op weg naar Hebron. Ze gingen niets vermoedend, ja, zo kan je het vertalen, en volkomen te goede trouw met hem mee. Ook liet hij Achitofel, de raadsheer van David, overkomen voor het offermaal uit diens woonplaats Gilo. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan, zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tot zijn hovelingen, kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen. Goed. Vanmorgen over de opstand van Absalom. Ik kan het vanmorgen allemaal als geschiedenis lezen, dat is prachtig, want je krijgt wel het een en ander mee. Je kunt er ook proberen processen in te zien. Dus we zien in dit verhaal, hoe verloopt nou zo'n opstand, daar kun je naar kijken. Daar ben je bezig, qua proces. Waar begint het eigenlijk? Hoe werken boze geest, want ik neem niet aan dat dit de wil van God is, dit uit. Ja? En dan beginnen we bij het eerste vers. Spoedig daarna geschiet, vertaal het voor je, dat Absalom voor zichzelf maakt een strijdwagen en paarden. En 50 man die voor zijn aangezicht uit moeten snellen. Dat is die mooi voor elkaar dus. Ja. Spoedig daarna geschiet. Als ik zoiets lees, dan denk ik altijd, waarna dan? Wat is er dan eerst gebeurd? Toch? Gewoon in de geschiedenis. Misschien ook in een proces van leven of dood. Nou, dat vind je in hoofdstuk 13 en 14. Kom ik zo wel op terug. Hij moest eerst vluchten voor David, dacht hij. En daarna komt hij door een of andere toestand weer terug. Dat hoor je zo meteen. En dan mag hij uiteindelijk toch één keer contact hebben met David. Want hij wil hem niet meer zien. En waarom dat is, dat horen we ook zo al. Want anders dan gaan we vooruit. Wat gebeurt er dus daarvoor? En ik wil de kern eruit halen. Wat is er aan de hand met Absalom? Nou, die verheft zich boven zijn vader. Die verheft zich, is in deze tijd een heel hot item, die verheft zich boven zijn leiders. Leiders hebben het niet makkelijk in deze tijd. In de wereld niet, maar ook in de geestelijke wereld niet. Die verheft zich boven de koning. En in hoofdstuk 13 en 14 zie je, hij neemt het recht in eigen hand. Ik daag je uit om dat thuis te lezen. Maar het komt zo wel duidelijker. Want wat doet hij? Hij nodigt al David's zonen uit. En David uiteindelijk heeft niet zoveel zin om te komen. Want hij nodigt ze uit om scheerdersfeest te vieren. En David denkt, daar gaat het nogal heftig aan toe. Dus ik blijf wel thuis. En nou, dat vond Absalom ook wel prima. En wat doet hij dan daar? Daar laat hij, ik houd kort, Amnon zijn broer vermoorden. Als die schrik niet straalbezopen is. Ja, u kunt netjes zeggen, zoals in de Bijbel het vertalen. Zoals het vertalen moet ik dan zeggen. Maar zo staat het er dus niet. Dus, wat doet Absalom eigenlijk? Hij doet alsof hij de koning en de rechter is. Dat is een beweging soms die je tegen kan komen. Dat ben je niet. Hij denkt zo vrede te brengen. En dat doet hij dan door te vergelden, zijn broer te vermoorden, samen te zweren tegen zijn vader, David. Negatief te spreken over hem, dat heb je al gehoord. En het is een interessante vraag, er wordt bijna ook nooit over gesproken, waarom dood Absalom Amnon? Ja, bijbelvast. Om Tamar, ja. Zijn zus. Ja? En er heeft hij het een en ander mee gedaan wat niet goed was. Ja? Dat is oppervlakkig, maar er ligt een diepere reden. Er ligt een diepere reden. Welke denk je? We hebben nu de zichtbare gehad. Nu eigenlijk een geestelijke bij hemzelf, waardoor hij dingen aanpakt en aangrijpt. Wat wil Absalom? Heersen, koning worden, zijn vader van de troon stoten. Ja toch? En hoe zit dat nou eigenlijk met die opvolging? Want er zijn allerlei lijnen die denken, ah jongens, de Heer die zorgt voor de opvolging. Maar er was toch een dynastie, zo werkt het bij Saul ook, want dat hele huis van Saul, moet je maar eens bekijken. Het was toch de bedoeling dat iemand uit het huis van Saul koning zou worden. Ja? Hoe zit dat eigenlijk met de opvolging? En dat kunnen we dan zien. Het schema wat ik vorige keer heb laten zien. Daar komt hij. Toen heb ik het over de vrouwen gehad, hè, van David. Om het een beetje gezellig te houden. Ja? En dan zie je, wie is de eerste die hem op kan volgen? Ja, precies. Dus die is gestript. Gestript. Die doet niet meer mee. Toch? Want Absalom, die laat Amnon vermoorden. Hé, dan krijgen we Kiliab. Wat is er met Kiliab? Ja, even de Bijbelvastheid kijken. Geef niet hoor. Ik wist het ook niet. Wat is er met Kiliab? Nou, het is heel leuk wat zijn naam betekent. In zijn naam zit iets als misschien van vader. Dat hebben rabbijnen ontdekt. Dat het zo zit, want er zijn allerlei verhalen over Kiliab. Want je komt Kiliab nooit meer tegen. In de Bijbel. Hoe zit dat nou? Waarom nou? Oh, misschien van vader. Waarom deze naam? Wat denk je? Als je nog denkt aan preek 2. Van Nabal en Abigail kwam je daar ook tegen. Nou. Rabbijnen zeggen in ieder geval. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Ze zijn er niet zeker van. Of zijn vader David is. Of Nabal. Ja, alle Nederlandse en allerlei verklaringen die doen dat heel leuk af. Die maken het glad om het zo maar te zeggen. En ik meen de kroniekenschrijver ook, maar die schrijft ook, die strijkt ook alles glad wat hij glad moet strijken. Dat hoort bij een beetje vroomheid, dacht ik. Dus, als we nou terugkijken naar Kiliab, dan doet hij dus ook niet mee. En ik heb gekeken, er is een schrijfster die heeft drie boeken over de vrouwen van David. Boek 1 is Michal. En heel boeiend, want hij geeft een heel inblikje in het huisgezin van Saul. Kinderen hadden het niet best, kan ik je zeggen. Door wat Saul allemaal mankeerde. Het tweede boek is Abigail. En ik was benieuwd, wat zou die... Nou, die had het uitgebreid jaren bestudeerd, een aantal jaar. Alles eromheen, staat er althans in het boek, in vooraf, in het voorwoord. Nou, die laat, en dat zijn enkele sporen van, die laat Kiliab een ongeluk krijgen op de markt. Schuld van zijn moeder. En hierdoor is Kiliab dus niet meer in staat om koning te worden. Nou, in ieder geval, we weten nou, nu staat Absalom op nummer 1. Ja, toch? Ja, ik neem je even mee in het verhaal. Ja? Dus nou snap je ook beter, denk ik, 2 Samuel 15, hoe het begint. Maar anders komen we daar nog wel aan, hoor. Omdat Absalom Amnon liet vermoorden, denkt hij, ik moet vluchten voor mijn vader. Ik denk dat hij daar wel goed aan gedacht heeft. En er ontstaat grote verwijdering tussen Absalom en zijn vader. En dan komt er ineens uit de... Nou, hij komt niet uit de lucht vallen. Hè, want hij is er al. Joab komt er ineens en die wil dat David zich met Absalom verzoent. Ja? Want hij ziet in Absalom de opvolger van David. En wie is nou deze Joab? Ja. Dat is de legeroverste, de grootste, hoogste man, zeg maar, van het leger van David. En misschien weet je nog, Davids zus. Ook dus een dochter van Naas, de koning van de Ammonieten, weet je nog? Heb ik je uitgelegd toen. Davids zus Zeruja, die heeft 3 zonen. Dat heb ik in de eerste preek ook gezegd. De oudste is Joab. Dan krijg je Abizai. En dan krijg je Azael. Ja? Ooit bekeken? Ze worden aanvoerders in het leger van David. Het zijn dus zijn neven. Heb je hem nog? Het familieverband? Nou, Azael, die gaat eraan. Want Abner, Sauls legeroverste, die vermoordt Azael. Weet je hoe dat gaat? Op een heel aparte manier, zoals 3-4 keer gebeurt in de Bijbel. Abner steekt zijn rechterhand omhoog. Er zit ook een procesbeweging in, hè? Die ben ik geestelijk ook wel eens tegengekomen. Als mensen zo op je afkomen. Die steekt zijn rechterhand omhoog en zegt, Shalom mijn broeder. En ondertussen steekt hij met zijn linkerhand, met zijn kort zwaard, steekt hij hem in zijn onderbuik. En hij is dood. Zo snel gaat dat, had hij niet voor gebeden. Raar, hè? Raar, hè? Toch heel apart. Later neemt Joab, want dat is een keiharde hoor. Die moordt nogal wat. Die neemt wraak op Abner. En hoe vermoordt hij Abner? Precies op dezelfde manier. Shalom, mijn broeder, en bam! Ja, ik hoop dat ik het niet verder uit hoef te leggen. De historie snap je, maar daar zit geestelijk ook een proces in. Ja? Van broedermoord. van mensenmoord. Ja? Joab is keihard, dat je dat maar weet. Hij is loyaal aan David. En David die kan hem eigenlijk, als je het goed gaat bestuderen in 1 Samuel, heeft hij heel veel last met hem, want Joab is de overheersende. Ja? En hij verzamelt mensen om zich heen. En die vinden Joab belangrijker dan David. Hebben ze misschien wel aanleiding toe, maar daar ga ik het niet over hebben. De vraag is, zou Joab nu koning gaan worden? Komt er een militaire staatsgreep? Nou, je kan zo in landen kijken in het verleden en nu. Nee, er komt geen militaire staatsgreep. Want Joab blijft loyaal aan David. En hij wil dat David Absalom weer opneemt in zijn paleis. En dan moet je thuis maar eens lezen, dan gebruikt hij een list. En laat hij een vrouw komen. Nou, dit is de beste toneelspeelster van het dorp. En die gaat me een verhaal ophangen. En uiteindelijk ontdekt hij van, mijn zoon kan dood voor me zijn, maar die is niet dood voor me. Die moet ik eigenlijk weer terughalen. Lees het maar eens na thuis, want dat is een, Absalom mag terugkomen, daar ging het me om. En dan is, David is dan 65 jaar, dus hij moet nog even wachten voor de AOW, maar hij is er bijna aan toe. En Absalom, wat wil die? Die wil koning worden. En hiervoor kiest hij zijn eigen weg. Dat is heel apart, hè? Dan zie je al dat het van God afloopt. Dat het van de Heer afloopt. Als hij zijn eigen weg kiest. Hiertoe trekt hij zijn eigen plan. En dan laat hij een strijdwagen maken. Moet je je voorstellen dat je in Jeruzalem woont, met al die heuvels, en dat je een strijdwagen laat maken. Om daar rond te rijden op die heuvels. Nou, je moet eens kijken hoe een strijdwagen is. Dat is meer voor in de strijd dan op het veld. Het is een hoogmoedige daad, zo van, zie, hier komt jullie koning, met zijn aanhang. Een escorte van 50 man. Ze rennen voor hem, ze vliegen voor hem uit. Het zal duidelijk zijn, en anders zeg ik het er maar bij, dit heeft niets te maken met wat God wil. Dit heeft niets te maken met Gods dynastie. Met zijn koninkrijk. Want dat bestaat niet uit heersen. Dat bestaat niet, en je ziet het zo meteen, bij Absalom. Dat bestaat niet uit manipuleren. Dat bestaat dat je dient. Dat bestaat dat je je inzet voor de Heer. Dat bestaat dat je je voegt in Gods plan in de gemeente. Dat bestaat dat je niet komt met je hand aan de gezalfde van de Heer. Wat een rust geeft dat. Zo leeft David. En Absalom niet. En dan gaat het verder. Dan gaat verder het verhaal in vers 2. En Absalom staat steeds 's morgens vroeg op. Mooi hè? En gaat staan aan de kant van de weg. Ik dacht eerst dat hij stille tijd ging houden. Die naar de poort leidt. En het gebeurt dan dat Absalom elke man die een geschil heeft om mee naar de koning te gaan voor recht tot zich roept. En zegt, uit welke stad kom je? En als hij dan zegt, uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël. Nou, dat lees je in vers 3 dan verder. Dus iedere morgen gaat Absalom naar de poort van Jeruzalem. Hij is er vroeg bij, haantje de voorste, zou je zeggen. En mensen gaan door de poort de stad in. En waar gaan ze heen? Ze gaan naar het paleis van David. Want David is de koning en de rechter. En bij David laten zij hun geschillen beslechten. Dan zit er een beetje vrede omheen, snap je? En Absalom, die houdt hen vriendelijk tegen. Hij spreekt hen vriendelijk aan, uit welke stad kom je? En als ze dan zeggen, ik kom uit een van de stammen van Israël, dan begint hij met zijn manier van samenbinden. Ja? Op zijn manier. Met als doel, opstaan tegen de gezalfde. Want dan zegt Absalom tot hem, tot die persoon, zie, in de zin van let op, heb ik al eens meer uitgelegd, als er hier staat, dan betekent dat dat je op moet letten. Nou, dat moet je nu zeker. Zie, je woorden zijn goed en recht, maar bij de koning is er niemand die naar je luistert. Absalom zegt tegen hem, en dat is een geest, hè? Zie, je woorden zijn goed en recht. Hij gaat alles goed praten. Ja, jij bent goed en God is goed en alles is goed. Nee, helemaal niet. Je hebt volkomen gelijk. Je staat volledig in je recht. Maar ga niet naar de koning, want bij de koning is er niemand die naar jou luistert. Eigenlijk word je daar niet gehoord. Hoor je hoe die geest werkt? Ja. Misschien pak je de geschiedenis mee, maar pak ook de geestelijke wereld mee. Dat ze zo proberen te werken, die geesten, dat je zou gaan zeggen, ze luisteren niet naar me. Ik word niet gehoord. Het is toch wat? Ja? Slachtoffer. Maar het hoef je niet te zijn. Nou, Absalom die speculeert erop, dat zie je. En dan... En Absalom zegt, dan gaat hij verder, als men mij toch als rechter aanstelt in het land, dan zou er eens wat veranderen hier. Dan kan ieder die een geschil op rechtszaak heeft bij mij komen en ik verschaf hem recht. Je hebt gezien dat MBV eerst gedaan had, dat die het eerst vertaald alsof hij iedereen gelijk gaf en nu hebben ze het een beetje genuanceerd. Maar ik denk dat ze de eerste keer wel gelijk hadden in de MBV. Hè? Want hij zegt, ze zouden mij aan moeten stellen als rechter. En hij is slim, hè? Want hij zegt niet als koning. Zie je hoe listig dat is? Had hij moeten zeggen, want hij wil koning worden. Ja, toch? De titel koning laat hij weg. En hij gaat door, ik luister tenminste wel naar mensen. Dat is ook een geest, hè? Van mensen. Ja, ik luister tenminste wel naar mensen. Nee, jij wordt niet gehoord daar in de gemeente. Dat is verschrikkelijk, jongens. Ja? Ik verschaf hen wel volledig recht. Nou, heel praktisch voor nu, de duivel verleidt dus mensen altijd, toen en nu, om zichzelf te verhogen. En ze bemoeien zich overal mee. En ze weten alles beter, ik zeg het heel sterk, hè. En ze geven ongezouten hun mening. En je moet dus nooit ongezouten je mening geven, waarom niet? Omdat je toch zout in jezelf hebt, je bent toch een zoutend zout. Dus je hebt de liefde van God in je. Je hebt de ontferming van God in je. Je hebt het geloven en het vertrouwen van God in je. Je hebt de trouw van God in je, als het goed is. Ja? En laat dat niet wegeppen. Want bij Absalom zien we het. Ja? Ongezouten. Ja? En gaat het dan verder. In vers 5. En het gebeurt als iemand nadert om zich voor hem neer te buigen, dat hij zijn hand uitsteekt, hem vastgrijpt en kust. Nou... Mooier kan je het niet hebben, zou je zeggen. Hè? Omhelzing, kom hier broeder, wij zijn broeders van elkaar. Ja, ja. Als iemand nadert, zo begint het. Die blijft dus niet op afstand. Die heeft wat gehoord, ik heb het je geschilderd, en die heeft hier wel oren naar, ja? Oren naar gelijk krijgen. Het zal toch zo zijn dat je zo leeft? Het recht van je eigen gelijk, oren naar in opstand komen. Die nadert... En die buigt zich voor Absalom neer en brengt hem dus door zo'n buiging eigenlijk koninklijke eer. Dat rijmt, oké. En dan steekt Absalom zijn hand uit, grijpt hem vast en kust hem. Je zou zeggen, prachtig, zo'n broeder, wat heerlijk. Nou, dat vonden zij ook, want anders was het wel overgegaan. Ja, dan zie je hoe diep die processen kunnen werken in de maatschappij, in mensen. Maar die Absalom, die gedraagt zich als een echte demagoog. Een volksverleider, of zal ik zeggen volksverlakker. Ja, Nederlandse nuance. Hij palmt mensen in, voor zichzelf, voor zijn ideeën. En dat zijn dus duidelijk werkingen van de boze. Hiervan moeten wij ons verre houden. Hier moet je nooit in meegaan en anders, als je erin mee bent gegaan, kappen. Want dit gebeurt toen... En vandaag de dag. En mijn vraag is natuurlijk, waar is de Heer gebleven in dit proces? Wat je hier ziet ontstaan en wat mensen afhaalt van de gezalte, afhaalt van het plan van God. Nou, dan gaat het verder en zo doet Absalom met heel Israël dat naar de koning gaat voor recht. Het is toch wat? Zo steelt Absalom het hart van de mannen van Israël. Zie het gebeuren? Absalom palmt steeds meer mensen in. Door aardig te zijn. En ondertussen suggereert hij, ik ben de beste. Bij mij moet je wezen. Want ik ben aardig voor je. Ik doe het beste voor je. Ik spreek echt recht. En zo steelt hij de harten van de mensen. Zoals boze geesten... Mensenharten stelen, jou en mijn hart willen stelen, bezet willen houden, krijgen. En wat doet hij daarna, die Absalom? Dan vormt hij hun idee om. En hun idee is, David is koning, de leider die God aanstelt. En hij vormt hun idee om naar, we moeten nu Absalom tot koning uitroepen. Zie je? Het is een strijdtoneel, hè? En op allerlei manieren zie je dat in de geestelijke wereld, met zijn weerslag in de zichtbare wereld. Het gaat verder. Want nou ga je zien aan het eind van, 40 jaar. Ja, dat staat er. En ze snappen dat niet. Dus alle vertalingen zwart hebben 4 jaar. 40 jaar dat Absalom tot de koning zegt, laat mij toch gaan om een gelofte die ik voor de Heer gedaan heb te vervullen in Gebron. Hebron zeggen wij dan in het Nederlands. Veel vertalingen, ik zei het al, hebben 4 jaar. Gelukkig Boeber en Sjoerki, die houden gewoon vast aan wat er staat. 40 jaar. Nou, dat is de Bijbel niet. Die is meegegaan in de gekte. Want ze denken, ja, 4 jaar staat er toch geen 40 jaar. Nee, maar dit slaat hier, en dat zou je niet denken, op Absalons leeftijd. Hij is 40. En nu moet hij toch onderhand koning worden, als je 40 bent, of niet? Ja? En hij vraagt aan zijn vader, David, mag ik naar Hebron gaan om een gelofte aan de Heer in te lossen, hem offers te brengen. Ja? Dat in Gezoer had hij gezworen van, als de Heer me terugbrengt in Jeruzalem, dan zal ik hem offers brengen. Dat is dan het verhaal wat erachter staat. Ja? Naar Hebron. Dat weet je misschien nog of niet meer. Gebron. Komt Gavar vandaan. Dat is verbinden, verbinding. Dus laat mij naar verbinding gaan. Naar Gebron. Ja? En dan komt het, die zei ik net, dus die komt hier in vers 8. Uw dienaar heeft namelijk een gelofte afgelegd toen ik in Gezer in Syrië woonde door te zeggen, als de Heer mij laat terugkeren naar Jeruzalem, dan zal ik de Heer dienen. Ik denk, als je er doorheen kijkt, een vroom spektakel. Als je er doorheen kijkt, een list. Waarom was hij ook alweer in Gezer, in Syrië? Omdat hij gevlucht was. Maar waarom dan naar Syrië? Ja, hij nou ook niet heen gaan. Nou goed. Waarom was hij daarheen gevlucht? Omdat hij Ammon had laten vermoorden. En daar woont de opa van zijn moeders kant. Dat is koning Talma. Ja, je kan het allemaal terugvinden hoor. Maar ik heb het maar voor je bij elkaar gezet. Goed, hij wil in Hebron offers gaan brengen aan de Heer. En als hij terugkomt, dan zal hij in Jeruzalem de Heer dienen. Althans, dat zegt hij. Hoe komt hij uiteindelijk terug in Jeruzalem? Weet je dat? Het verhaal kent. Hij komt dan terug om Jeruzalem in te nemen. En voor die tijd zegt David, we moeten hier wegwezen. En dan krijg je die achtervolging, weet je wel, die strijd. Laat maar even zitten. Bij dit verhaal blijven we. En we zien in vers 9. De koning zegt tot hem, ga in vrede. En hij staat op en gaat naar Hebron. Dat is heel apart, hè? Als er staat, ga in vrede. En misschien denk je wel, je zegt dat ook, en zegt dat gerust, ga in vrede, maar meestal staat er in het Oude Testament, als het over vrede gaat, ga tot vrede. En weet je wat dat betekent? Dat je tot vrede bent. Dat je tot vrede bent. Dat je van vrede spreekt. Dat je merkt dat er niets meer aan onvrede in je is. Ga tot vrede. Dat lijkt me een betere vredeswens. En in vrede gaan, waar heeft dat vaak mee te maken? In vrede verzameld, hij werd in vrede verzameld tot zijn voorvaderen. Kom ik nog alles tegen in het Oude Testament. Ja? Dus het heeft vaak met de dood te maken. Of met dat je elkaar niet meer ziet. Ga in vrede, is wat. Dan gaat hij dood. Dus als David tegen Absalom zegt, ga in vrede. Dan wordt hij later vermoord. Door wie, weet je nog? Door Joab, daar was David ook niet blij mee. Nee, Want dan loopt hij achter elkaar. In het Hebreeuws staat er nog veel mooier. Maar dan staat hij. Oh Absalom, mijn zoon. Oh mijn zoon Absalom. Oh Absalom, mijn zoon. Oh mijn zoon Absalom. En dan is hij de hele tijd is die van de kaart. Rouwend. Ja? Dus dat had hij ook niet gewild. Dus dan zie je hoe David in elkaar zit, steekt. En Joop die vertaalt het op een andere manier. Ja? Absalom, dus ga in vrede. Geestelijk is hij al dood. En dan gaan we kijken, dan zien we in vers 10, gaat Absalom, zie je hem naar Hebron, dat hij daar niet heen gaat om zijn verbinding met God te onderhouden. Hij offert wel, maar tegelijk roept hij de opstand uit. Verbindt hij zich niet meer met de gezalfde van de Heer, want die is al oud genoeg, die moet maar stoppen. Verbindt hij zich met mensen om in opstand te komen tegen David. En dan staat het er heel kil eigenlijk. Hij staat op en gaat naar Hebron. Het is wat? En Absalom, vers 10, zendt verspieders naar alle stammen van Israël door te zeggen, als jullie het geluid van de shofar, de bazuin, horen, moet je zeggen, uitroepen, Absalom is koning geworden in Hebron. Absalom, je kan het kort zeggen, die laat zich leiden in feite door Satan. En hij stuurt, ja, gezanten staan voor. Hoe kunnen ze dat zo vertalen? Ik bedoel, bij Joop en Jozua en Caleb vertalen ze toch ook verspieders, of niet? Hij stuurt, er staat letterlijk verspieders naar alle stammen. Die moeten verspieden, die moeten kijken. Kunnen we jullie er ook bij krijgen in de opstand? Nou, hou je er ver van verspieden. Ze moeten zeggen, zodra jullie het geluid van de shofar horen, roep uit, Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. En dat bezuinen ze dus uit. Ja. En dan kijken we, daar gaat ook nog een gezantschap mee. Met Absalom gaan 200 man uit Jeruzalem mee, zegt vers 11. En ze gaan in hun onschuld onwetend. Ja. Hij nodigt 200 man uit. Moest kijken hoe dit proces in elkaar zit, hè. En ze gaan op uitnodiging gaan ze. En ze gaan in hun onschuld, staat er dan zo mooi letterlijk. Want het zijn integere mensen. Ze weten niet eens wat er aan de hand is. Ze onderscheiden het niet dat er een opstand is. Ze hebben het idee van wij gaan offeren. Wij gaan offeren daar. Een mooie offermaaltijd houden. En er was er ook altijd nog goed te eten. Ja. Dus het zijn integere mensen. En alleen maar de vraag, moet dit David soms zand in de ogen strooien? Die denkt, nou, het is toch wel een opportun gezelschap wat daarheen gaat. He, want hij weet nog niet wat er gebeurt natuurlijk. Dat weten wij wel. Ja? En gaat het dan verder. En Absalom stuurt bericht aan Achitofel, de Giloniet, de raadsman van David uit zijn stad Gilo, tot het offeren van de offers. En de samenzwering wordt machtig en het volk bij Absalom neemt gaandeweg toe in aantal. Hij had Achitofel er ook bij. Wie is Achitofel? De? Ja? Huisman. Een wijsman. Ja, zeker een wijsman. Het is een raadsman. Het is de raadsman van David. En die mag ook meeofferen. En dat trapt hij in. En die komt uit Gilo, dat is ongeveer 10 kilometer bij Hebron vandaan. En weet je van wie die de grootvader is? Nou, het verhaal helemaal compleet van Bathsheba. Daar hoor je dan later van. Ja? Goed. En hij gaat meedoen om het kort te houden met Absalom. En de samenzwering wordt steeds machtiger, steeds meer volk staat achter Absalom. En dan komt er een boodschapper bij David en die zegt, het hart van de Israëlieten is achter Absalom. Het is wat? Daar kan je iets van begrijpen, hè? Hart, vorige week wel wat over gehoord, preek van Barney. Denken, plannen, geloven, je doel zien. David is een mens naar Gods hart. Dus wat je ook van hem wil zeggen, je kan heel veel van hem zeggen, hij was wel een mens naar Gods hart. God kon met hem toch zijn doel bereiken. Ja? Nee, hij deed niet alles goed. Nee, hij deed veel verkeerd ook. Maar lees de prachtige psalm, lees hoe die tot inkeer komt. David is een mens naar Gods hart. En offerende mensen die Absalom om zich heen verzamelt, hoe Absalom offert, dat is niet naar het hart van God. Hun hart, het hart van deze Israëlieten, wordt dus omgevormd. En ze zijn geen mensen meer naar Gods hart, maar ze zijn mensen naar Absalom. Naar het hart van Absalom. Zie je dat? Nou, ik hoop, ja, ik ga het afronden. Ik hoop dat je er wat aan hebt, mee doet, mee aan de gang gaat. Niet alleen met de geschiedenis, maar de lessen en leringen zijn hierin opgeschreven. Tot lering, deze verhalen zijn ons opgeschreven, moet ik zeggen, tot lering voor ons. En ik zal je zeggen, wat ik de laatste drie preken behandel, meestal wordt er dit overgeslagen, omdat dit natuurlijk het lastigste is. Ja, dat merk ik zelf ook wel. Maar van de andere kant, als je dieper afsteekt met de Heer, dan zie je hoe daar dingen in liggen die je A, bemoedigen en B, ook willen waarschuwen. En zo gaan we verder. Met elkaar. En dan zingen we eerst, en de zangers mag ik uitnodigen, en de muzikanten, voor het avondmaal gaan we eerst een lied zingen. En we zingen uit, Heer, als ik bedenk.